Vanavond sluiten we aan bij Maleachi hoofdstuk 4. Ik wil het verhaal toch completeren. Het gaat nog steeds over Johannes de Doper. Ik kan het ook niet helpen, maar het is in ieder geval duidelijk genoeg om het principe van minstens dubbele vervullingen van de profetieën te illustreren. In Maleachi 4 namelijk lezen wij in vers 5, vers 4 bewaar ik nog even. Vers 5, ziet, ik zend ulieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. En dat zijn dan meteen de laatste woorden van het Oude Testament. In die laatste woorden wordt dus Elia aangekondigd. En wie zou dat nou zijn? Een van de antwoorden op de vraag wordt natuurlijk gewoon gegeven in het volgende vers. Juist Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David. Want in Matthäus 1, en we maken nu dus even een vliegende start. In Matthäus 1... wordt vervolgens begonnen met te noemen de, ja, geslachtsregister, zeg ik dan maar voor het gemak, wat het eigenlijk niet is. Maar laten we maar zeggen, een geslachtsregister van de Heer Jezus, in de zin van erfgenamen van de troon, achtereenvolgens, de troon van David dus. En dan blijkt, maar ik leg het nou niet uit, want ik heb het een keer geschreven, dat kan iedereen zo nakijken. Daaruit blijkt dat weliswaar Christus de uiteindelijke erfgenaam is van die troon, Jezus Christus dus, Christus, de Messias, de erfgenaam van de troon, de 42e generatie, daar wordt het netjes geteld, 3 × 14, dus de 42e, maar bovendien blijkt dat daar Jezus gerekend wordt als de 41e. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal om het goed te laten zien, want er worden altijd tegenargumenten bij gebruikt en dan wordt het allemaal ingewikkelder van. Daarom ga ik er dus niet verder op in. Maar daar vind je als 41ste uit de reeks Jezus en als 42ste uit de reeks Christus, zodat Jezus beschouwd wordt als erfgenaam van de troon en Christus wordt beschouwd als zijn opvolger, als zijn erfgenaam. Daar in Matthäus 1 is dus Christus de erfgenaam van Jezus. Over twee eenheid gesproken. Nou ja, daar wordt ook een andere keer weer over, hè? Christus is de erfgenaam van Jezus. Dan is de vraag vervolgens, wie is de voorloper van Christus? Daar is het gewoon Jezus. En dat is de kortste verklaring in de zin van die versen staan het dichtst bij elkaar. Meteen vanuit het laatste vers van, de laatste twee versen van het Oude Testament komen in Matthäus 1 en daar vinden we eigenlijk al een toepassing. Alleen vinden we dan wel meteen dat de Elia die hier aangekondigd wordt eigenlijk gewoon de Heer Jezus is. En daar gaat het maar om. Dat is grote stappen snel thuis nu natuurlijk. Maar niettemin, het is wel zo. Nee, het punt is gewoon dat aanvankelijk slechts erfgenamen van de troon genoemd worden. In de zin van gewoon de erfopvolging enzovoorts. En feitelijk ook gewoon onder het oude verbond. En Jezus is in die reeks dan ook niet de Christus. Hij is weliswaar erfgenaam van de troon. Ook zoon van David, zelfs ook zoon van Abraham. Maar daarmee nog niet de Messias, omdat de Messias per definitie ook eeuwig leven moet hebben. Om in staat te zijn een onwankelbaar, een onvergankelijk, onverderfelijk koninkrijk, onbewegelijk koninkrijk ook te ontvangen. Dat kan van Jezus niet gezegd worden, niet zo zonder meer. Daarom stierf hij eerst en stond uit de dood op. En toen was hij de Messias, toen was hij dus de Christus. En tegelijkertijd natuurlijk ook de hoge priester naar de orde van Melchizedek, vanzelfsprekend. Vandaar dat er verschil bestaat tussen de positie van Jezus voor zijn dood en de positie van Christus na zijn opstanding. Bovendien, Jezus stierf, de vraag is wie is zijn erfgenaam? En het antwoord is het meest naast de familie. Degene die het dichtst in de buurt zit, die het meest op hem lijkt, die het meeste van hem heeft. Nou, dat is uiteraard degene die uit de dood opstaat. Dus volgens het erfrecht is de opgestane de erfgenaam van de overledene. En Christus is dus de erfgenaam van Jezus. En om het dan nog eens leuk te maken, dat doe ik speciaal omdat u me zo fel aankijkt. Om het dan nog eens aardiger te vertellen. Aangezien het begrip vader eigenlijk alleen de betekenis heeft van erflater. En zoon eigenlijk alleen de betekenis heeft van erfgenaam. Is Jezus dus de vader van Christus. Wend er maar aan, gewoon. Wend er maar gewoon, dat geeft niks. Mag het ook weer vergeten, je kunt het ook anders zeggen, toch. Maakt niet uit, maar het is wel zo. Wie is de zoon van Jezus, in de zin van wie is zijn erfgenaam? En dat is altijd de zin van het begrip zoon. Wie is de erfgenaam? En in het geval van Jezus, die stierf, is dat Christus. En aangezien het daar gaat om de lijst van erfgenamen van de troon, worden ze daar dus inderdaad apart vermeld, geteld ook. En vandaar dan ook dat je zeker in Matthäus 1 kunt zeggen dat Jezus de voorloper is van Christus. En dus de wegbereider ook van Christus. Zodat het dan toch tamelijk voor de hand ligt om die uitspraak over Elia hier in Malachi 4, vers 5, toe te passen op de Heer Jezus. Per slotverrekening hebben we kort geleden de naam van Levi uit Malachi 2 ook zonder meer toegepast op de Heer Jezus. Waarom niet? Als die Levi blijkt de Heer Jezus te zijn, waarom zou deze Elia dan niet de Heer Jezus kunnen zijn? Of iemand anders? Of iemand anders dan in ieder geval de letterlijke Elia? Hè? Zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper dus. Dat kan dus. Maar niettemin blijf ik volhouden, de uiteindelijke vervulling van deze profetie zit in de verschijning van de Heer Jezus, in het algemeen de Heer in zijn eerste komst. Dat neemt niet weg dat er niet een andere toepassing van zou zijn, want dat hebben we nou allemaal gezien en dat is ook ons onderwerp. En daarom blader ik vanuit Malachi 4 vers 5, want vers 4 heb ik met opzet even buiten beschouwing gelaten. Malachi 4 vers 5 en 6 dus, van daaruit komen wij terecht in, en ik doe het maar op gewone volgorde, komen wij terecht in Matthäus 11. Ook maar een paar bladzijden verder overigens. Matthäus 11. Een gedeelte wat we al eerder bij de hand gehad hebben, omdat er ook geciteerd werd uit Malachi 3, vers 1. Maar in vers 14 komen we bij die tekst die ik toen ook maar meteen even heb meegenomen. Waar staat, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zal. Eigenlijk dan is hij die Elia, niet Elia, maar de Elia die komen zou. Er staat ook niet hij is Elia, er staat hij is Elia die komen zou. Welke Elia? Die uit het boek Koningen? Ja, misschien wel, maar dat is niet de bedoeling. Die uit Malachi 4. Die Elia die komen zou. En ik heb erop gewezen, en ik moet het voor de volledigheid nog eens herhalen, dat doe ik dus met opzet ook, hè. Wat hier staat in vers 14, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou, wil niet zeggen dat als je gelooft dat hij Elia is, dan is hij het ook. Dat betekent het niet, want dat het wat men zou moeten aannemen is niet dat Johannes de Doper Elia is, maar is dat wat Johannes en de profeten en de wet geprofeteerd hebben uit het voorgaande vers. Want zo loopt de zin en het verband natuurlijk, hè. Dat wil zeggen, vers 12. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet, inclusief de wet dus, want de wet is ook profetisch. Al de profeten en de wet, kortom het hele Oude Testament. Al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd en zo gij het wilt aannemen, wat? Wel, die profetieën uiteraard. Dat wat er gepredikt is in het Oude Testament. Zo gij dat wilt aannemen. Kortom, als Israël tot geloof zou komen in wat in het Oude Testament geschreven staat, let er wel op. Oh. En je moet erop letten, omdat sommigen denken dat de Joden, vooral de orthodoxen, geloven wat in het Oude Testament geschreven staat. Dat is net zo min waar als dat zoveel christenen beweren dat ze geloven wat in het Nieuwe Testament geschreven staat. Net zo min, zei ik. Dat wil zeggen, er wordt een klein beetje van geloofd uiteraard. Maar de meest essentiële dingen gewoonlijk niet. Helaas. En voor de goede orde dan mijn zinzins. Vooruit. Hè? Nou ja, goed. Maar de gedachte is dat als zij zouden geloven wat in het Oude Testament geprofeteerd is, dan zou immers, dan hebben we het oude verhaal weer bij de kop, dan zou immers de Heer Jezus Christus na zijn opstanding zijn koninkrijk niet alleen oprichten, maar ook aan Israël openbaren. En dan is de vraag, hoe kan dat nou, want er moest toch nog een voorloper komen, en dan zou de Heer gezegd hebben, ja, dat is Johannes de Doper, zo is het ook. Maar Jeruzalem zou toch nog verwoest moeten worden? Dat is toch al gebeurd in het verleden, daarvoor ook al een keer. Er zou toch nog zo'n figuur komen die de stad en het heiligdom zou ontwijden, ontheiligen? Volgens Daniel 8, die was ook al geweest. Nee, pak weg zo'n 200 jaar daarvoor. Ik bedoel maar, al die profetieën hebben tevoren een toepassing of vervulling gehad. En de profetie over de voorloper dan dus ook. Want als zij tot geloof zouden gekomen zijn, en dus helemaal niet over een gemeentelijke tijd de roeping van de gemeente gesproken zou worden, maar als zij tot geloof gekomen zouden zijn, is dan de vraag, dat is een bijbelse hypothese blijkbaar, hè? Als dat gebeurd zou zijn, dan zou achteraf blijken dat de profetieën over de voorloper of over de komst van Elia vervuld zouden zijn geworden in Johannes de Doper. En Jezus van Nazareth is dan Messias klaar uit, dus geen enkel probleem. Zodat men ook voor de opstanding van Christus eigenlijk al zou kunnen komen tot de slotsom. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik zeg hem met opzet zo, want er waren er natuurlijk die dat gewoon zo zeiden, waaronder Petrus. Er zat een klein maar aan vast. Hij was het wel, maar strikt genomen moest hij dat binnen afzienbare tijd nog worden via dood en opstanding. Maar Jezus is natuurlijk wel dezelfde als Christus, hoewel we ze net vader en zoon genoemd hebben.
Hoe zou hij dan dus de Messias hebben kunnen zijn als hij dan dus niet dood had moeten gaan?
Dat kon niet, nee, hij zou, nee, de, goed, dat zal ik ook even toelichten.
Als ze nou geloofd hadden. Hè?
Elke keer als ik zeg dat het de bedoeling was dat Israël tot geloof zou komen bij de eerste komst van Christus, dan betekent dat dat ze tot geloof zouden komen, officieel als volk, na zijn opstanding, niet ervoor. Voor zijn opstanding mocht dan ook uitdrukkelijk niet over gesproken worden dat hij de Christus was, mocht niet gezegd worden. Je mocht dat wel concluderen uit het Oude Testament, uit de prediking van de Oude Testamentische profeten, die dan toch allemaal al 400 jaar oud waren. Weet je wel, er zat 400 jaar tussen het Oude Testament en de opening van het Nieuwe Testament. De komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst. Dus ze moesten geloven in de profeten, door wie God eertijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken had. Hebreeën 1 is dit, hè? God, vers 1, Hebreeën 1, vers 1. God eertijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Nou, wie dat zou geloven, zou tot de conclusie komen dat Jezus, gezien de tekenen die hij deed, de Messias moest zijn. Dat het een kwestie van tijd was waarin hij dat nog moest worden, dat is een ander verhaal, maar niettemin, men kon tot de conclusie komen dat Jezus de Messias was. Het werd nooit openlijk gepredikt. Houd dat goed vast. Er werd nooit gewoon gepredikt, ik geloof dat ik dat van de week al gezegd heb trouwens. Er werd nooit openlijk gepredikt, deze Jezus is de Messias. Nooit, zelfs Johannes de Doper deed het niet. Er werd gepredikt vanuit het Oude Testament. En als Johannes zegt het Lam Gods, dan refereert hij aan het Oude Testament uiteraard. Al was het maar aan het paaslam bijvoorbeeld. En als hij zegt erbij ligt aan de wortel van de bomen, dan is dat ook een referentie aan Oude Testamentische profetie. Kortom, het is altijd prediking, herhaling dus, van Oude Testamentische geschriften. Op grond waarvan men zou moeten concluderen dat Jezus de Messias was. Niet zozeer om wat hij deed, maar omdat wat hij deed voorzegd was in het Oude Testament. Hij beantwoordde daaraan. Pas openlijk werd hij als de Christus aan het volk voorgesteld, na zijn opstanding en meer speciaal op de Pinksterdag. Ik zeg altijd, een van de belangrijkste woorden van Petrus is daar, dat hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat zegt hij letterlijk. En dat betekent gewoon, dat impliceert gewoon, dat het voorheen niet vrij uit, dat hij niet vrij uit mocht spreken. Dat klopt ook, want toen Petrus tegen de Heer zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, volgde erachteraan dat hij een andere naam kreeg en dat hem gezegd werd, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard, zodat je nou weet wie het wel geopenbaard heeft. De schriften. Stond hij ook op het verkeerde been? De schriften. Nee, de geest, maar door de schriften. Hoe dacht hij anders? Hè? Huh? En vervolgens werd hem gezegd dat er niet over gepraat mocht worden. Ook bij die gelegenheid. Maar Christus werd pas openlijk, de Heer Jezus werd pas openlijk als de Christus aan het volk voorgesteld na zijn opstanding. Punt 1, omdat ze hem anders niet gekruist zouden hebben. Hè? Want dat staat in 1 Korinthe 2. Mag het gelukkig gewoon letterlijk zo zeggen, omdat het zo letterlijk in de Bijbel staat. En punt 2, omdat hij strikt genomen, heel juridisch correct genomen, hij ook pas de Christus werd door zijn opstanding uit de dood. Diezelfde Jezus overigens. En als ze toen tot geloof gekomen zouden zijn, zou de Heer zijn koninkrijk aan hen hebben geopenbaard. Dat staat ook letterlijk, nou in de vertaling niet zo netjes, maar het staat ook letterlijk in Handelingen 3, is dat meen ik. Betert u dan en bekeert u, ik hou mijn hand even bij Matthäus 11, maar ik blader dan maar even naar Handelingen, anders moet ik het weer uit mijn hoofd zeggen. Als het goed is, heb je dat in die Bijbel alles een keer een beetje bijgewerkt. Dat streepjes tussen gezet en dat soort dingen. Maar er staat namelijk, lees je goed mee hoor, want ik lees hem meteen gecorrigeerd en wel. Ik heb er nog, hè? Handelingen 3. Ik heb een hekel aan het corrigeren van de Bijbel natuurlijk, dat is zonder meer zo. Maar in sommige gevallen zijn precies de essentiële teksten verbasterd geworden. Niet vaak, maar het gebeurt helaas wel. Dus ik moet het wel rechtzetten. Er staat namelijk, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat lijkt me duidelijk, hè? Op grond van bekering worden zonden uitgewist. En dan gaat het verder met, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Gaat hier niet om wanneer dat gebeurt, maar het gaat erom dat deze dingen, het komen van tijden der verkoeling van het aangezicht des Heren, het gevolg zijn van hun bekering. Oftewel, wanneer zij zich bekeren, en dat is het woord wat in de vertaling staat, wanneer zij zich bekeren zal dat gebeuren. Maar dat is niet een tijdsaanduiding. Het gaat om de voorwaarden. Indien zij dat doen, indien zij zich bekeren, dan zullen tijden der verkoeling komen, niet zullen gekomen zijn. Eerst komen die tijden der verkoeling en dan de bekering. Er komt eerst bekering en dan tijden der verkoeling. In het Oude Testament heet dat verkwikking. En dat betekent feitelijk gewoon herleving. Eigenlijk wedergeboorte hoor. Nee, verkoeling is quickening, zeggen de Engelsen. En dat betekent dat er weer actie, dat er weer leven in komt. En die koeling, waarom is verkoeling leven? Wel omdat er hitte aan vooraf gaat, de hittige toorn eigenlijk van de grote verdrukking. En als tijden der verkoeling komen, wil zeggen dat de hitte van de toorn Gods is afgenomen. En de hitte komt van het aangezicht des Heren, en de verkoeling dus daarna ook. Op grond van hun bekering, letterlijk gaat het in vervulling aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dus de verdrukking voor Israël ophoudt en er dus herleving, want dat is het eigenlijk, plaatsvindt van Israël. Wedergeboorte van Israël, ook van de staat Israël uiteraard. En dus inderdaad verkoeling komt omdat de toorn Gods, althans wat Israël betreft, beëindigd is. Nou, betert u dan, namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal, niet gezonden zal hebben, en hij zenden zal, en dan staat er Jezus Christus, en hoe is het toch mogelijk, dat is ook alweer verkeerd, Christus Jezus, met de naam van Christus voorop, de opgewekte, daar gaat het om, de opgewekte zal verschijnen, de rechthebber van de troon, de Messias zelf dus. En hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. Of gesteld is, maar dat maakt in de praktijk toch niks uit. Die u tevoren gepredikt is, wil zeggen die u tevoren voorgesteld is, voorgehouden is. En tevoren duidt uiteraard gewoon op het Oudtestamentische geschriften. Beter u dan een bekeertje. Bekeer u tot Jehovah. Bekeert u tot de God van het Oude Testament. En wanneer hij dat doet, dan zal die God van het Oude Testament, zal ik dan maar zeggen, die zal zenden Christus Jezus. En alles wat erbij hoort, namelijk het koninkrijk en de verkoeling en wat iets meer zei. En ik zei al, dit wordt vervuld aan het eind van de 70ste week van Daniel, aan het eind van de grote verdrukkingen dus ook. Dan is het best vers ook het makkelijkst te verklaren. Het neemt echter niet weg dat het gepredikt werd, nu bijna 2000 jaar geleden. En al die tijd die het intussen gepasseerd is, bleef dit waar. Als Israël zich namelijk zou bekeerd hebben, in Handelingen 2 of 3 of 4 of waar zitten we nou ergens? Handelingen 1900, weet je veel. Hè? Al die tijd bleef waar, dus als Israël zich zou bekeerd hebben, al zou het vandaag nog gebeuren, dan komt ter plekke en terstond Christus Jezus uit de hemel. Echter, wij weten dat het niet zal gebeuren. Omdat wij die God hebben die boven die tijd staat en die ons meedeelt dat het niet zal gebeuren, komt pas later. En toen degene die dit evangelie zouden prediken aan de Heer vroegen, en hoe is dat nou, zult gij in deze dagen uw koninkrijk in Israël weder oprichten? Zei de Heer, daar ga je niks aan. Dat is wat hij zei. Het komt u niet, dus handelingen 1, net hieraan vooraf, handelingen 1. Het komt u niet toe, het komt u niet toe. Het komt u niet toe. In ieder geval nog niet toe. Toen niet, op dat moment niet. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Als jaren later Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, zegt hij, nou van de tijden en gelegenheden, broeders, gebruik dezelfde uitdrukking, van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat ik u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat al zo enzovoorts. Dan blijkt het allemaal inmiddels bekend geworden te zijn. Maar toen was dat in ieder geval nog niet bekend. De discipelen hoefden dat niet te weten, maar ons is inmiddels bekendgemaakt dat Israël in onze dagen, deze dagen, niet tot geloof zal komen. Dat wil niet zeggen dat men de Israëliet dus niet het evangelie zou brengen, want de Bijbel leert ons wel degelijk dat een Israëliet, als hij in zijn ongeloof niet blijft, en daar is hij zelf verantwoordelijk voor, wel degelijk behouden wordt, wedergeboren wordt en toegevoegd wordt aan het gelovig overblijfsel. Alleen in onze dagen heet dat gelovig overblijfsel de gemeente. En of je het dan leuk vindt of niet, als de opname van de gemeente plaatsvindt, gaat hij met ons, gelovigen uit de heidenen, waarschijnlijk mee naar de hemel. Ja, dus prediken we net zo goed als Paulus het evangelie aan de Joden, maar het is diezelfde Paulus door wie wij bekendgemaakt zijn met dit feit dat Israël in onze dagen niet tot bekering zal komen. Althans het volk niet. De natie niet. Maar dat is wat anders dan dat individuele Joden of Israëlieten niet tot geloof zouden komen. Dat gebeurt uiteraard wel. Maar de prediking hier is een prediking niet zozeer aan de individuele mens, maar een prediking in de eerste plaats aan Israël. Zo beginnen al die toespraken trouwens ook. En de oproep is dat Israël als volk tot geloof zal komen in Jezus als de Messias, die inmiddels is opgewekt uit de dood en tot Heer en Messias, Heer in Christus, handelingen 2, is aangesteld. En als zij tot geloof komen, wordt hem beloofd, dan zal God uit de hemel zenden, Christus Jezus, welke de hemel moet ontvangen. De hemel moet namelijk Christus Jezus ontvangen, staat er, tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Kortom, wanneer worden al die dingen wederopgericht waarvan de profeten gesproken hebben? Als de Heer weer komt. En wanneer komt hij weer? Als Israël tot bekering komt. De enige vraag die dan die beantwoord is deze. Wanneer komt Israël tot bekering? En dat staat ergens anders, dat halen we Daniel 9 enzovoorts. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan is de volgende vraag natuurlijk weer, en wanneer is die 70ste week van Daniel dan? En dan zeggen we in de toekomst. Ik heb nog een paar andere antwoorden, maar daar waag ik me vanavond maar niet aan. Chronologie laten we een beetje weg, hè, deze week. Maar in ieder geval vandaag niet en morgen ook niet. Goed. Dus een belofte van de komst van het koninkrijk. Dat kon dus, dat is niet maar een hypothese. En als zij tot geloof zouden gekomen zijn, na de opstanding van Christus dus, dan zou Christus Jezus verschijnen en de voorloper zou geweest zijn. De profetie van Elia dus zou toegepast zijn geworden op Johannes de Doper. Ja, leuk is, ja, dat is mijn volgende tekst. Ja, daar kom ik zo op terecht, ja. Leuk is dat, hè, want ik zoek ze niet voor niks op. Dat is een prachtige schriftplaatsen. Heel leuk om je op het verkeerde been te zetten en om schriftplaatsen te vergelijken en dan in verwarring te raken doordat ze op verschillende wijzen naast elkaar worden toegepast. Dat is ons onderwerp van de week natuurlijk. Nou goed, ik was nog even in Matthäus 11. Zo gij het wilt aannemen, zo gij zou geloven in wat de profeten en de wet geprofeteerd hebben. Als men zou geloven in wat God eertijds veelmaal en op veelerlei wijze door de profeten tot de Vader gesproken had, dan zou blijken dat de profetie over Elia uit Malachi 4 zou vervuld zijn geworden in de komst van Johannes de Doper. Nu dat echter niet het geval is, dan blijkt het toch veel belangrijker te zijn om te zien binnen het kader van Malachi, dat de profetie over Levi en over de engel en over Elia gewoon profetieën zijn over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Dat is het. Dan staat er zo fraai bij, vers 15, van de week heb ik hem overgeslagen, nu noem ik hem toch. Wie oren heeft om te horen, die horen. En elke keer als in de Bijbel staat wie oren heeft om te horen, die horen, en dat staat er nogal een paar keer, dan is dat omdat wat hier genoemd wordt verband houdt met onze tegenwoordige bedeling, met verborgene dingen. En via deze uitdrukking wordt er speciale aandacht voor gevraagd. Let op, hier is wat mee. Luister goed.
Er staan nog een paar woorden achter.
Broeder, er staan nog, even kijken. Een paar bladzijden zelfs wel. Staat erachter. Ja, er staat van alles bij over het ongeloof van Israël. Dat als ze een blijde boodschap gepredikt wordt, worden ze niet blij. En als ze een droeve boodschap gepredikt wordt, worden zij niet droef. Ik zeg het nu meteen zelf, want die teksten zijn te moeilijk om ze in de gauwigheid even aan te halen. Maar de algemene strekking van vers 16 tot en met vers 19 is dat het volk gewoon apathisch is, niet ontvankelijk voor wat er ook gepredikt wordt. Waar heb ik dat meer gehoord? Nou, als je de mensen de blijde boodschap brengt, zoals vanavond in Elburg in de Morgenroodtent bijvoorbeeld, hè? Een paar kilometer verderop, langs de Zuiderzeestraatweg. Als je de mensen de blijde boodschap brengt, dat er verlossing is en redding is door de Heer Jezus, door geloof in Hem en anders niks, en dat je met al wat je bent, zoals je bent, tot de Heer mag gaan, dan zitten ze zo te luisteren. Nou, daar misschien niet, maar ze zitten zo te luisteren. Ik heb het vaak genoeg gezien, ze zitten zo te luisteren. He? Dat zegt ze niks. Dan zeggen ze gewoon, ja, zo gemakkelijk is het niet. En als je zegt, als je predikt, als ze niet tot geloof komen door de Heer, tot de Heer Jezus, en je predikt en dan dat ze eeuwig zullen branden in de hel, dan zitten ze nog net zo. Dat zegt ze ook niks. Nee, dat is, ja, je lacht erom, maar dat is natuurlijk diep, diep treurig. Men staat nergens voor open, daarom reageert men ook niet. En eerlijk gezegd, eigenlijk is het zo dat het verschrikkelijk onnatuurlijk is, weet u dat? Normaal als je mensen in vrolijke mededeling doet, wordt hij vrolijk. En als je een droeve mededeling wordt, wordt hij droef. En als je helemaal niet reageert, dan is dat verschrikkelijk onnatuurlijk. Maar als je in de Bijbel leest over hoe het zit met Israël, wordt domweg gezegd dat het bezeten is. En dicht zit. Het is al vol, er kan niks in. Kan überhaupt niks in, daarom wordt er ook niet gereageerd. Ja, denk er maar van wat je wil. Dat maakt me nou even niet uit. Maar zo wordt over Israël gesproken. Dat is het volgende hoofdstuk namelijk. Matteüs 12. Er wordt het over het hele volk gezegd. Nee, ja, ik denk daar nou toevallig aan. Maar er staat in Matteüs 12 vers 43. Wanneer de onreine geest, boze geest dus, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, maar die mens is een beeld van Israël hier, daar gaat het namelijk in het hele schriftgedeelte over. Wanneer de onreine mens, geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekend rust en vindt ze niet, dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, in die mens dus, hè, die geest die keert dan terug naar die mens uit wie hij verdreven was, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd, en dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, wonen zij al daar, in die mens dus. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Wie is die mens? Staat er nu achter. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En het punt is dat Israël officieel, formeel, daadwerkelijk gereinigd werd door de dood en opstanding van de Heer Jezus. En toen zetten ze het huis niet open voor de Christus. En wat er gebeurd is, is dat de hardheid en de blindheid van Israël, dat is ook niet ontvankelijk zijn, doof zijn, verblind zijn enzovoorts, van Israël erger geworden is, 7 maal erger dan ooit tevoren. En dat is de situatie in onze bedeling. En eigenlijk is dat de situatie van ieder mens die het evangelie gehoord heeft, maar afgewezen heeft. Want dat is de situatie van Israël, dat is de situatie van vele zogenaamde christenen. Ze horen het evangelie, kennen het evangelie, maar blieven het niet. En zodra bijbelse waarheid naar voren gebracht wordt, zijn ze apathisch. Volkomen onbereikbaar. Dat is een verschrikking, maar niettemin, dat is de situatie. Nou goed. En dat is dus inderdaad wat gezegd wordt in die verse van Matteüs 11, vers 16 tot en met 19, waar in wat moeilijke woorden, ik geef het meteen toe, maar waarvan in het algemeen gezegd wordt dat Israël niet reageert op welke boodschap er ook gepredikt wordt. Men wil niks hebben, men heeft niks nodig, men is al bezet. Ja, bezeten. Nou ja, goed, bezet. Hetzelfde hoor. Bezet. Er zit al wat in, men heeft al een godsdienst. En als je vandaag onder de christenen praat over het bedrijven van zending, zeggen ze, waarom zouden wij zending bedrijven aan al die vreemde volkeren? Die hebben toch al een godsdienst? Ze hebben toch al een geloof? Een geloof, hoe kom je erop? Een ongeloof hebben ze. Geen geloof. Ze hebben toch al wat? Nee, ze hebben niks. Er zit wel wat in, maar daar word je niet behouden van. Nou goed. Maar ongeloof dus van Israël. Het eigenaardige is, laat ik dat even vasthouden. Er staat, zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. En daarna wordt gewezen op het ongeloof van Israël. Zodat vervolgens toch gezegd wordt dat hij niet Elia is. Heb je dat? Ja, dat was even een snelle zin natuurlijk. Zo gij het wilt aannemen, indien gij gelooft in wat de profeten gesproken hebben, dan is Johannes de Doper Elia. Maar vanaf vers 16 wordt gewezen op het ongeloof van Israël, en dus is Johannes de Doper niet Elia. Dat moet natuurlijk ook wel zo zijn, want toen ze aan Johannes vroegen, bent u Elia? In Johannes 1, dat hebben we van de week al even aangehaald, hè, toen zei hij, die ben ik niet. Maar dat lag niet aan hem, dat lag aan het publiek. Aan de mensen die vraag stelden. Waren ongelovigen en dus zegt hij, dat ben ik niet. Zie? Hing allemaal van de omstandigheden af. Nou goed, dan gaan we maar verder naar, even zien, naar hoofdstuk 17 was het, hè. Matteüs 17. Matteüs 13 komt het nog wel op. Een keer. Matteüs 17... Hoe is toch mogelijk? Ja, dan krijg je eerst in Matteüs 17 het verhaal van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Waarbij zowel Mozes als Elia verschijnen. Er staat in vers 2 en 3. Hij werd voor hen veranderd van gedaante. Normaal zou dat gebeuren door zijn dood en opstanding. Maar hier vinden we een vooruitgrijpen op die gebeurtenissen. Net zo goed als de doop een vooruitgrijpen is op zijn dood en opstanding. Hè? En er staat er, hij werd veranderd van gedaante. Zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Ja, wat wil je? Hij was het licht der wereld. Degene die aan de wereld, de schepping, het leven geeft. De zon dus. Zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien, of door hen werden gezien, Mozes en Elias. In het Grieks, Elia dus gewoon, hè. Van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. Waarover spraken zij, die drie daar op de berg? Hè? Ja, daar staat erbij. Over de uitgang van de Heer Jezus, dat wil zeggen over hoe hij deze oude wereld verlaten zou en dus vervolgens verheerlijkt zou worden. Ze spraken over zijn verheerlijking. En zo hoort het ook, ik heb al even eerder gezegd van de week, de verheerlijking van Christus op de berg is eigenlijk gewoon een uitbeelding van de positie van Christus in onze bedeling. En waarover praten wij in onze bedeling? Waar gaat het überhaupt om in onze bedeling? De heerlijkheid van Christus. Daarom word ik altijd geprikkeld als ik mensen hoor praten over een vernederde of lijdende Christus in onze tijd, in onze bedeling. Daar kan ik helemaal niet tegen, tegen zulke verhalen. Ik hoor ze nog alles, maar ik kan er helemaal niet tegen om de eenvoudige reden dat dat precies het tegenovergestelde is van het item, het onderwerp van onze bedeling. Dat waar alles om draait, de verheerlijkte Christus, die weliswaar door de wereld verworpen werd. Maar dat wil niet zeggen dat hij lijdt of vernederd is. Hij werd wel verworpen, maar hij is door God verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Uitermate verhoogd enzovoort. En in hem leven wij. En in die positie is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid en dat soort dingen meer. En is hij onze hoge priester. En zeg dan niet dat hij lijdt of vernederd is. Het is volstrekt het tegenovergestelde van wat de schrift feitelijk leert. En het is niet meer een bijzaak. Het is de meest elementaire waarheid van in ieder geval het Nieuwe Testament. Dat Christus verheven, verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. En voor zover wij ons een beeld vormen van de Heer Jezus Christus, zien wij hem, zien wij Jezus, zo wou ik het hebben, met eer en heerlijkheid gekroond. Nooit anders. En zo zien deze discipelen dus de Heer Jezus op die berg. De berg is een beeld van het koninkrijk, hoog. Of van de hemel, want dat is het hoogste koninkrijk wat er is, het koninkrijk der hemelen. Komt toch op hetzelfde neer. Op de berg bad hij ook altijd, een beeld van zijn hoge priesterlijke functie, die hij nu in de hemel heeft voor ons. He? Dat is het allemaal. Goed, zij zien daar dus de Heer Jezus in heerlijkheid, samen met Mozes en Elia. En waarom dat is, wordt later trouwens vanzelf verklaard, dus ik lees gewoon door. In die situatie. Het is een letterlijke verschijning van Mozes en Elia, want de discipelen die erbij zijn, die drie, die willen meteen hutten gaan bouwen, tabernakelen. Dat is niet zo gek, want het koninkrijk wordt ons ook voorgesteld in de vorm van het feest van loofhutten, het feest der tabernakelen, Sukkot. Dus dat komt goed uit. Dat zouden ze gaan vieren, maar dat kon nog niet, want zover was het nog niet. Het wachtte niet op deze verheerlijking op de berg, maar het wachtte op de definitieve verheerlijking van Christus door zijn dood en opstanding. Zo zit dat. Gaan we weer verder. Oh ja, staat het hierbij? Nee, hier staat het niet bij, geloof ik. Jawel, in het volgende gedeelte, vanaf vers 14, krijg je dan het verhaal van die maanzieke knaap. Want terwijl de Heer op de berg was met zijn discipelen, als beeld van onze bedeling, zijn de lui beneden bezig met die geest te verdrijven. Want die maanzieke knaap is ook een beeld van Israël. Israël is namelijk maanziek. Ja, Israël, dat is eigenlijk de maan, hè? En daar was het moeilijk. Of, waar begin ik weer aan? En dus de vrouw. En dus de maan. Zusters, even de oren dicht. En dus veranderlijk. Aan stemmingen onderhevig. Ja, sorry hoor. Hè? Maar, is helemaal de gedachte. Heeft ook een maankalender. Viert ook de manen. En als het volle maan is, Hè? Wordt zij omgesteld. Nee, dat is Bijbelse waarheid. Ik dacht daarbij aan koningin Esther, maar dat was om het moeilijk te maken. Nou, niet onmoeilijk, maar nee, dat is echt zo. Maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar dat speelt allemaal een rol. En ongesteld, en dus onvruchtbaar. En dan komt er toch geen nieuw leven. Niet gedacht, hè, dat het ook een Bijbelse waarheid was. Een theologische waarheid zelfs. Op het moment dat zou moeten zijn, de maan vol was, de vrouw vol was, zal ik maar zeggen, nam hij weer af. En er werd niks verwekt. Er kwam geen koninkrijk, was geen wedergeboorte enzovoorts. Israël bleek onvruchtbaar te zijn. Maanziek. Onvruchtbaar dus ook. Gevuld met wat anders. Zelfs onreine geesten staat er. En ze konden niet uitgedreven worden, want zolang de Heer en zijn drie discipelen op de berg waren, konden de 9 discipelen beneden de strijd om Israël, zal ik maar zeggen, niet winnen. En zolang de gemeente hier in onze bedeling bestaat en verbonden is met de levende Christus en deelt dus in deze verhoogde Christus, zolang dat gebeurt, komt Israël niet tot bekering, want zolang wordt ook de maanzieke knaap niet genezen. Ja, dat is typologie. Zodat je maar ziet dat het echt over onze tegenwoordige bedeling gaat. Dat hier op typologische, daar gaan we weer, op typologische wijze dus wordt uitgedrukt hoe dat zou gaan met de komst van de verheerlijkte Christus. Wel daarboven met maar 3 discipelen, zal ik maar zeggen, maar beneden niet, en beneden heerste de Satan eigenlijk. En er was weinig tegen te doen. En dat is onze bedeling. Nou, dan gaan we verder. Dan weten we dat, hè, dat we iets te maken hebben met het uitblijven van het koninkrijk en verborgenheid en ongeloof van Israël, want dat zit hier allemaal achter. En dan staat er, vers 5, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. Waar is de wolk een beeld van? Van alles wat vormloos is, wat ontastbaar is, maar wat er wel is. En waaruit ook het woord of het leven, de regen namelijk, voortkomt, de wolk. En in de tijd werd de Heer Jezus opgenomen in een wolk. Men zag de Heer, maar terwijl men bleef kijken, zag men de wolk. Ofwel, men keek naar de Heer, maar men werd slechts geconfronteerd. Misschien kan ik nou niet zeggen. Men werd slechts geconfronteerd met de geest, de onzienlijke, de gedaanteloze Christus, de geest van Christus. Men keek naar de trooster, dat heb ik van de week aangehaald. Men keek naar de trooster, maar men zag uiteindelijk de andere trooster. Dat is die wolk dus gewoon, hè. Ja. Dat is diezelfde wolk die in de tijd in de tabernakel stond. Van tussen de cherubim. Eigenlijk des verbonds. Het verzoendeksel, wat een uitbeelding was van de troon Gods. Zodat je maar beziet hoezeer die geest en dus die wolk te maken heeft met de positie van Christus op de troon der genade en de rechterhand Gods. Tussen de cherubim. Nou, dat vertel ik nou allemaal heel snel natuurlijk. Maar dat steekt hier allemaal achter, hè? Nou goed. Een wolk heeft hen overschaduwd en ziet een stem uit de wolk. Daar spreekt de geest. Niet meer de Heer Jezus letterlijk, maar een stem uit de wolk en dus ook uit de hemel vanaf de troon van tussen de cherubim. Vanaf de troon der genade zelfs. Een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En alles grijpt dus vooruit op de opstanding en hemelvaart van Christus. Want bij die gelegenheid wordt hij officieel als zoon aangesteld. Inmiddels gebeurt dus. En dan staat er, ja, hoort hem staat erachter. En dan moet je dan samenlezen met wat we net lazen over de profeten, de wet en de profeten, weet je wel, van het Oude Testament enzovoorts. En je moet het samenlezen met Hebreeën 1 vers 1. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze door de profeten gesproken hebben tot de Vader. Tot de vaderen. Heeft in deze dagen, deze laatste dagen, want dat zijn het, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus nu is het niet meer hoort de profeten, nu is het in eerste plaats hoort hem. Staat hier ook. Dit is mijn zoon, naar hem moet je luisteren. En wie naar hem niet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid worden. Maar dat staat over een profeet als Mozes en daar hebben we het nou nog niet over. Dus we gaan eerst verder. Daar staat, wat er dan wel staat is in vers 8. Hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Eerst Mozes en Elia, daarna Jezus alleen. Zodat Mozes en Elia allebei hier een functie vervullen van voorloper. En dat is natuurlijk van belang, want zo komen ze ook inderdaad tegen. Maar dan ga ik verder. Dan staat er in vers 9. En als zij de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Omdat dit gezicht, dit visioen, dat wat ze gezien hadden, spreekt over de opstanding en dus ook hemelvaart. Vandaar de berg. Opstanding en hemelvaart van Christus. Zover was het nog niet, daarom mocht er ook nog niet over gesproken worden. Dat is prematuur. Nou, en dan moet je kijken, vers 10. De discipelen begrepen er iets van, want ze zeggen nu, zijn discipelen vragen hem, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Wat betekent dat dan, dat de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Want hier zagen ze Elia en daarna Jezus alleen. En ze hebben misschien nu, de discipelen hebben misschien nu de gedachte gehad, nou, hier was Elia dan. Dat was dan de voorloper, dan moet nou toch, moet toch allemaal gaan gebeuren. Hè? En dan moesten ze erover zwijgen, dat viel natuurlijk niet mee. Maar, nou, maar deze uitspraak, wat zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst moet komen, die kan alleen maar verwijzen natuurlijk naar Malachi 4 vers 5. Dat is de enige plaats in het Oude Testament waar zoiets staat, dat Elia eerst moet komen. En dan zegt de Heer Jezus, doch Jezus antwoordde zeiden tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En dan is de vraag, wie zou alles weder oprichten? Ja, de Heer Jezus natuurlijk. Die zou alles weder oprichten. Die zou sterven en dan dat wat weggegaan was, weder oprichten. Dat is een opstanding uit de dood uiteraard, hè. Door zijn dood en opstanding zou hij alles weder oprichten. De Heer Jezus wel te verstaan. En de Heer zegt hier, Elia zal wel komen en alles weder oprichten. Maar dat is dan toch op zijn minst een uitspraak van de Heer over zichzelf.